Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 119, vers 32. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen en leven naar uw goddelijk bevel. O Heer, u wordt uw goedheid ooit volprezen. Gij doet op aard en alle schepselen wel. Och, wie het ik in uw wetten onderwezen. Het orgel zal spelen en thuis kunnen we meezingen en hier in de kerk neurien we. Gemeente, aan u zal worden gelezen Genesis 22. Ik herhaal Genesis 22, maar eerst stellen we ons voor de wet des Heren en na de wet speelt het orgel och of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij lezen Genesis 22. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem: Abraham. En hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige, dien gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam 2 van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de 3e dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens: Blijf gij hier met de ezel, en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon, en nam het vuur en het mes in zijn hand, en zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide: Mijn vader. En hij zeide: Zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: Zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar, en hij schikte het hout, en bond zijn zoon Isaac, en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham. En hij zeide: Zie, hier ben ik. Toen zeide hij: Strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om, en zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats: De Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt: Op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zeide: Ik zweer bij mijzelf en spreek de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongens, en zij maakten zich op en zij gingen tezamen naar Beersheba. En Abraham woonde te Beersheba. En het geschiedde na deze dingen dat men Abraham boodschapte, zeggende: Zie, Milka, die heeft ook Nahor, uw broeder, zonen gebaard. Us, zijn eerstgeborene, en Bus, zijn broeder, en Kemuel, de vader van Arem, en Gezet, en Hazo, en Pildas, en Jitlaf, en Betuel geworden Bekka. Deze acht baarden Milka aan Nahor, de broeder van Abraham. En zijn bijwijf, welke naam was Reuma, diezelfde baarde ook Theba, en Gaham, en Tahas, en Maaga.
Gemeente, het orgel zal spelen, Psalm 135, het derde vers. God is groot, ik weet dat Hij hoger is dan alle goon. Onze God voert heerschappij. Hij beheerst van zijn troon hemel, afgrond, zee en aard. God is aller hulde waard. Psalm 135, het derde vers. Geliefde gemeente, we mogen vanmorgen en ook vanmiddag weer samenkomen op de rustdag rondom het woord van God. Voor een groot gedeelte luistert u thuis mee via de livestream of de kerktelefoon. En voor een ander gedeelte bent u hier in dit gebouw. We komen samen rondom het woord. En we lezen in de Bijbel: uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door haar smaak, hart en zinnen strelen. Voorrecht dat we dat nog mogen doen. En dat we dat in alle vrijheid mogen doen. Dat er niet politieagenten bij onze woning staan om te kijken of wij toevallig stiekem in een Bijbel lezen. Dat er niet politieagenten rondom dit gebouw lopen om ons tegen te houden, om naar binnen te gaan. Maar dat we in alle vrijheid dat woord van God mogen lezen. Dat we op de rustdag rondom dat woord samenkomen. Ook in deze tijd waarin er ernstige zorgen zijn. Laten we de Heer daarvoor danken. Nu hebben we de vorige keer stilgestaan bij Genesis 21. En nu lezen we aan het slot van Genesis 21 een tekst waar u misschien de achterliggende week ook veel over nagedacht heeft. En Abraham woonde als vreemdeling vele dagen in der Filistijnen land. En Abraham woonde als vreemdeling. Ik heb u wel eens verteld dat we een verschil maken tussen de schenking van het geloof en de beoefening van het geloof. En nu kunnen we natuurlijk samen nadenken over hoe krijgt die beoefening van het geloof nu handen en voeten. Daarvoor moet het natuurlijk eerst geschonken worden door wederbarende genade. En als de Heer ons dat geloof nou schenkt, hoe krijgt dat dan handen en voeten? Hoe kreeg dat nou het leven van Abraham handen en voeten? En Abraham woonde als vreemdeling vele dagen in der Filistijnen land. Hier staat nu in onze tekst dat beoefende geloof. Hij woonde als vreemdeling. Kijk, Abraham was net als u en ik een mens met een oude mens en een nieuwe mens. En als je dan wat ouder bent geworden en je hebt rust gekregen in het land der Filistijnen, dan zegt de oude mens en dan zegt ons verstand: nou Abraham, je hebt nu de tijd, ruil die tent nou maar eens in voor een huis. En bij dat huis zet er nou ook maar eens wat schuren bij voor je vee. En bouw ook wat huizen voor je knechten. En ook alvast een mooi huis voor Isaac, waar hij later in kan wonen met zijn vrouw. En bouw daar nou, samen met je belangrijke leiders, zoals Eliezer en zo, bouw daar een mooie stad. Dat zegt het vlees. En op zich zouden we daar natuurlijk ook over na kunnen. En dan zouden we zeggen, dat is natuurlijk buitengewoon verstandig van Abraham. Want dat deed Abimelech ook en dat deden al die mensen die zo langzamerhand een beetje positie kregen. Die bouwden een stad en dat was voor hun veiligheid en voor hun zekerheid. Nou was Abraham ook iemand met een nieuwe mens. En die nieuwe mens die luistert naar God en naar zijn woord. Die luistert niet alleen, die is ook gehoorzaam aan God. En dan herkende Abraham natuurlijk iedere keer die verleiding: zal ik nou toch maar niet een huis gaan bouwen? Misschien heeft Isaac dat ook wel eens aan zijn vader gevraagd. Hij zei: papa, waarom bouwen wij nou niet een huis, net als die Filistijnen? In een mooie stad, dan zijn we toch veilig? Nee, zei Abraham, dat moeten we niet doen, Isaac. Waarom niet? Waarom nog niet? Kijk, en dan komen we bij wat is nou beoefend geloof. Abraham, die nieuwe mensen, dat beoefende geloof is te zeggen, ja, dat leeft met God. En dat leeft in gehoorzaamheid aan God. En niet zo af en toe. Niet eens één dag in de week of zo, nee, permanent. En Abraham woonde als vreemdeling vele dagen. Abraham kende die verzoeking wel. Want er staat in Romeinen 4 vers 18 dat hij heeft geloofd tegen hoop. Dat betekent dus dat hij af en toe wankelde. op hoop. Dus niet zonder strijd. Dus het is best wel een verzoeking geweest in Abraham, zal ik nou toch maar niet een huis gaan bouwen. Een klein stadje. En toch bleef die vreemdeling. Vele dagen. Het is net als bij Noach. Het is net als bij late Zacchaeus. Hoe kreeg dat geloof, dat beoefende geloof, nu handen en voeten? Soms hoor je daar wel eens mensen over spreken, die komen er met de wonderlijkste verhalen aan. Maar de Bijbel is daar heel concreet in. Het beoefende geloof bij Noach, dat kreeg gestalte doordat hij voortdurend bleef bouwen aan die ark, ondanks alle spot die dat met hem meebracht. En voortdurend tegen de mensen zei, dat is een opdracht van God, van mijn God. En Abraham bleef vreemdeling. Elke dag weer opnieuw. Hij bleef maar wonen in die tent. Hij zei niet, ik moet nou eens een huis gaan bouwen. Nee, hij kon dat wel, maar hij deed het niet. Staat in Hebreeën 11. En Zacchaeus, de Heer Jezus haalt hem uit de boom. En dan zegt hij, Zacchaeus, haast je, kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En dan zegt hij, de helft van mijn goederen geef ik de armen. En indien iemand iets door bedrog ontvreemd, dan geef ik vierdubbel weder. Als je een groot vermogen hebt, dan ben je nogal een poosje bezig om dat gestalte te geven, toch? Dat is niet zomaar van het een op het andere moment geregeld. Dus die Zacchaeus is daarna, nou ja, een jaar of 4, 5 bezig geweest om wat hij beloofd had gestalte te geven. Je ziet bij mij al door Jericho lopen, hè? Dan komt hij bij een buurman, joh, hoor, vertel het. Ik heb je toen en toen bedrogen, dan komt dat goed. Maar waarom? Dus die man heeft daarna een leven in gehoorzaamheid geleid. Zo krijgt dat geloof gestalte. Abraham werd vreemdeling gemaakt en is vreemdeling gebleven. Hij bleef in die tent wonen. Geloofdaad, beoefend geloof, gehoorzaamheid. Om die te doen uit dankbaarheid. Goed. Ik hoop dat u zo ook zo'n tekst eens mag lezen. En dat u zo ook uw leven er eens naast legt. Ken ik nou ook dat gehoorzame leven? Iedere keer maar weer. Ken ik die oude mens? Maar, hoeft niet, hè. Kan ook wel een beetje anders. Maar dan die nieuwe mensen. Nee, God heeft dat gezegd. En Abraham woonde als vreemdeling. Vele dagen. En heeft Abraham nou vol kunnen houden. Hij ziende op de overste leidsman. En de voleinde des geloofs. Abraham was een christen. En zo is hij het vreemdelingsleven begonnen. En zo heeft hij ook volgehouden. Doordat hij op het geloof zag op de komende Messias. Nou, dat is nou ook nu belangrijk. Want nu gaan we verder met hoofdstuk 22. En dan komen we bij een heel belangrijke gebeurtenis in het leven van Abraham. Het gaat in dit hoofdstuk 22 om een aantal dingen. En we zouden kunnen nadenken over de gehoorzaamheid van Isaac. We zouden kunnen nadenken over de boodschap van de komende Christus. Maar het hoofdstuk begint heel eenvoudig met ons te vertellen in vers 1. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Dus God verzoekt, beproeft Abraham. Het gaat dus in dit hoofdstuk om de beproeving van het geloof. Ik wil dan ook vooral vers 9 en 10 even lezen. En ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had, en Abraham bouwde al daar een altaar, en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. En de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham. En hij zeide: zie, hier ben ik. Het gaat dus over de beproeving van het geloof. We letten in de eerste plaats op de aard, op het karakter van die beproeving. Hoe beproeft nu God dat geloof van Abraham? In de tweede plaats de overwinning van het geloof. Strijd en overwinning. En tenslotte de belofte of de zegen op dat overwinnende geloof. Want het bracht wat met zich mee. Dus het gaat over de beproeving van het geloof. In de eerste plaats de aard. In de tweede plaats de overwinning. En in de derde plaats de zegen. De belofte. Gemeente, dit hoofdstuk wat we overdenken, dat is u allemaal ongetwijfeld bekend. Het is ook een hoofdstuk wat heel erg veel lessen bevat. En elke keer als je dan dit hoofdstuk doorleest, dan denk je, ja, je zou het kunnen gebruiken als een oud-testamentische adventsstof. Want Abraham zegt bijvoorbeeld tegen Isaac in vers 8, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Je zou hier dan Johannes 1 vers 29 bij kunnen overdenken en zeggen van, ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Mooie lijdenstof. We zouden ook kunnen nagaan hoe Abraham en Isaac onderling die weg hebben gemaakt. En de gehoorzaamheid van Isaac, en de Joden noemen dit hoofdstuk althans vooral ook de binding van Isaac, de akeda van Isaac, akeda in Hebreeuws woord. Want er staat bijvoorbeeld in vers 9, en bond zijn zoon Isaac. Dat vinden de Joodse verklaring vooral heel erg belangrijk, hè? Dat Isaac zich liet binden. En dan de gehoorzaamheid van Isaac. Maar laten we gewoon bij het begin van dit hoofdstuk beginnen. En dan staat er dat God Abraham verzocht. Die vreemdeling die daar woont in het zuiden van Berzeba. Die dus dagelijks wandelt in een beoefend en functionerend geloof. Die dus iedere keer in Isaac ziet dat God zijn belofte waarmaakt en houdt. God gaat dat geloof verzoeken. Die gaat Abraham verzoeken. En nu komen we dat woord verzoeken op twee manieren tegen in de Bijbel. We komen in de eerste plaats tegen van de duivel. En die probeert mensen tot het kwade te verleiden. Denk maar aan Eva en Adam. Die hij heeft verleid tot de zondeval. En het eten van de verboden boom. Zo kan dat woord dus verzoeken in negatieve zin in de Bijbel voorkomen. Verzoeken kan ook in een wat andere zin voorkomen. En zo wordt het hier gebruikt. Woorden hebben soms meerdere betekenissen, dat weet u. En dan is het beproeven, toetsen. Voorbeeld voor de kinderen. Als het 's winters gaat vriezen, dan vriest op een vijver die kan helemaal dichtvriezen. En voordat je er nou op kunt lopen en kunt schaatsen, moet je eerst even voelen of dat ijs wel sterk genoeg is. Nou, dan ga je dat ijs eens even beproeven. Dat doe je niet om het ijs stuk te maken. Kijk of je erover kunt lopen, of het niet gevaarlijk is. Dat snappen we. Nou, Abraham leeft daar in het beoefende geloof. Vreemdeling, vele dagen in het land van Canaan. En nu gaat de Heere het geloof van Abraham beproeven. Waarom zou God dat nou doen? Weet God dan niet hoe sterk dat geloof van Abraham is en hoe oprecht dat geloof van Abraham is? Dat weet God heel goed. Dus God heeft dat niet nodig. Waarom zou God het dan doen? Nou, in de eerste plaats wil God aan het licht brengen hoe krachtig dat geloof is. Die man die daar in de Filistijnenland wandelt. Een beetje eigenaardig voor die Filistijn, die geen stad wilde bouwen, maar als vreemdeling wilde verkeren. God wil laten zien hoe sterk dat geloof is. En het geloof, dat weten we, is een wereldoverwinnende kracht. Dat laat God hier zien. In dit hoofdstuk. En in de tweede plaats wil de Heer ook laten zien, bijvoorbeeld aan de Filistijnen, maar ook aan de Satan, dat hij over zijn volk waakt. God wil als het ware laten zien, kijk Satan, je hebt het bij Adam en Eva wel gedaan en je probeert het voortdurend, maar dat geloof, dat is sterker. Dat heeft God bij Abraham gedaan, ook bij Job bijvoorbeeld. Ja, dan zegt de Satan dat gewoon tegen God. Dus ja. Maar dat God u dient, dat begrijp ik wel, want u geeft hem ook zoveel fijne dingen. En dat is natuurlijk wel raar dat je God niet dient. O, zegt God. Nou, Satan, ga je gang, maar beproef het maar eens. Een hele grote boek, tenslotte dan. Komt dat zaligmakende geloof er zo hard weer uit, zo sterk. Maar nu ziet u mijn oog. God laat de kracht als het ware zien. Het zijn zo'n prachtig hoofdstuk hè, van dat wereldoverwinnende geloof. En dat is ook tot onderwijs voor ons vandaag. Het leven van Abraham, dat zegt ons de apostel Paulus in Romeinen 4, het slot. Dat is tot een voorbeeld. Hè. Daar kunnen we dus van leren. Bijvoorbeeld dat Abraham door het geloof is gerechtvaardigd. En in de tweede plaats Abraham door het geloof heeft overwonnen. Nou, laten we dat hoofdstuk eens bekijken. En dan beginnen we vers 1, dat God verzoekt, beproeft. Er moet natuurlijk wel eerst dat geloof geplant zijn. Laten we daar eens even de vinger bij leggen. En dat doet God doordat hij zondaar een wederbaar tot een levende hoop. En hoe weet je of dat wonder gebeurt? Nou, doordat het geloof wordt geplant en wordt beoefend. En hoe gaat dat geloof hier nu beoefend worden? Hier in het leven van Abraham. Vreemdeling. We zouden zeggen dat is de voortdurende beoefening. En hier is een wat verdergaande beoefening. En dan blijkt, als ik vers 2 en 3 lees, 2 lees, vers 2 alleen, dat God tegen hem zegt, neem uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem al daar tot een brandoffer op één van de bergen die ik u zeggen zal. Abraham moet je zoon gaan slachten. Ja, je moet je zoon zelf gaan doden en offeren. Nou kunt u, als u dat leest in vers 2 natuurlijk, denken van dat is toch wel heel erg heftig. En dat is het ook. Alleen u moet wel weten dat Abraham natuurlijk 4000 jaar geleden leefde. En in die wereld waarin Abraham woonde, kwam dit wel meer voor. We lezen bijvoorbeeld later van de Moabieten dat ze ook een afgod hadden, dat was Kamos. En die kon je dan opstoken en legde een ouder bijvoorbeeld hun kleine kinderen in die armen van die Kamos. Het verfoeisel der Moabieten. Dus in die wereld kwamen kinderoffers voor. En al die afgoden, er waren er verschillende, die hadden wel dit soort dingen geëist. Bijvoorbeeld om mensen te toetsen, dachten ze dan, en om hun overgave te laten zien, dat ze zelfs hun kinderen ervoor over hadden. Dat soort theorieën werden daarbij bedacht. Maar nou diende Abraham natuurlijk niet die afgoden, maar de levende God, de schepper van de hemel en van de aarde. En dan kreeg Abraham de opdracht om zijn zoon te slachten. Gemeente, is God dan een afgod? Is dat geen vergissing? Kijk, als de Heer dat geloof gaat beproeven, dan gebeuren er dingen die wij volstrekt niet begrijpen. Dan moet je eerst maar eens heel diep doordringen. Wij zijn allemaal mensen van het begrip, hè? We kunnen redeneren en dan komt er dit en dan gebeurt er dat en dan gaat het zus en dan gaat het zo. Het gaat zo totaal anders. God gaat onbegrepen wegen. Gemeente, ik weet niet hoe dat bij u is, maar als we onbegrepen wegen gaan, dan gaan we tegenspartelen. Moet je dingen doen die je niet graag wilt. Dan gaat een mens tegenspartelen. Dan gaat hij redeneringen ophangen. En weet ik wat allemaal meer. Wat zien we nou bij Abraham? Alhoewel die God niet begrijpt, is die wel gehoorzaam. Het moet ervoor geweest zijn. Het is een hele diepe beproeving geweest. Toen die Abraham niet begreep, is dan God, net als die God van de Egyptenaren, net als die God van die omliggende volkeren daar, die Filistijnen. Kent u dat nou ook? Dat God dingen doet die we volstrekt niet begrijpen. Bijvoorbeeld in ons gezin. Kinderen een andere weg gaan dan waartoe de doop hen verplicht. God geliefde wegneemt uit ons leven. Verbijsterd zijn. Over de weg. Dus ik denk, u Job is in. Toen hij beproefd werd, een verbijsterende weg God met hem ging. Daar. Zolang we het allemaal begrijpen, gemeente. De Heer leidt zijn kinderen wegen die ze niet gewandeld, een weg die ze niet geweten hebben. Eerste. Tweede plaats, we lezen verder. De aard van de beproeving toen, vers 3 en 4. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloof de hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats van verre. Ook weer veel van te zeggen, dus God gaat een onbegrijpelijke weg. Tweede plaats. Ja, weet u, wij zijn allemaal mensen die van vlug en gauw willen weten. En pijn moet vooral snel over zijn. Niet te lang duren. Herkent u dat bij uzelf? Elia dacht ook nadat hij op de karmel was, het hele volk is tot bekering gekomen en nu is van het een op het ander moment totaal anders geworden. En welke weg gaat hij nou met Abraham? Wat pijn, hè? Je kind moet slachten. En dan gaat God een weg en zegt hij, Abraham, dan moet je naar een plek. Die ligt 75 kilometer hoog, de bergen van Moria. En dat duurt ongeveer een dag of drie dat je er naartoe gaat. 3 dagen lang. 3 dagen lang. Dag in, dag uit. Samen met je jongen en met nog wat knecht. Samen die raadsels. Weet u, die proeving heeft lang geduurd voor Abraham. Maar niet zomaar over. Ja, dat willen we wel graag. En dan kunnen we daarna geen geuren en kleuren vertellen wat er allemaal. Maar zo gaat God niet. God zegt het op de eerste dag. Die twee mannen daar liggen, hè? Vader en zijn klein jonge zoon, misschien van een jaar of 16 denk ik. In de tent liggen. Ja. Abraham, we gaan vanavond hier slapen. Valt Isaac in slaap en dan kan ik me zomaar voorleggen. Abraham zijn hand nog op zijn jongen. 2 dagen. Nee, dat weet hij niet. Hij weet niet waar God hem naartoe brengt. Hij leeft nog gelukkig. Maar ja. Tweede dag. Kijk, wij zijn gewend om zo'n geschiedenis te lezen naar de uitkomst. Maar dat moeten we niet doen. Abraham ziet die jongen lopen. Hij ziet die jongen slapen. Hij weet toch 3 dagen. Het is net als bij een sterrenbed zit van een geliefd kind. Moet je met hun ouders gaan praten die een kind moesten missen door de dood. De wanhoop. Het verdriet. De aanvechting. Wat er allemaal niet bij je kan komen. God gaat een hele diepe. Onbegrijpelijk, maar God gaat ook een lange weg met Abraham. En denk toen als God dat geloof beproeft. Dat kan best wel lang duren hoor. Derde plaats. Dan lees ik in de versen 5 en 6 ook iets. Ik zal het eerst maar weer voorlezen. Abraham zeide tot zijn jongens, blijf gij hier met de ezel. Ze zijn dus na 3 dagen zijn er aangekomen bij de Moria. Blijf gij hier met de ezel en ik en de jongens zullen heen gaan. Tot daar, als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde er op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen tezamen. Wat gaan ze dan nou doen na 3 dagen? Abraham geeft geen tekst en uitleg aan die mannen die erbij zijn. We zien hem dan met Isaac die berg opgaan. Dan hebben we het zelf wel eens, als u in Zwitserland bent geweest of u hebt een berg, stel maar een berg van 1500 meter hoog of van 2000 meter hoog of van 3000. Het is best wel een heel werk om daarop te komen. Dat duurt ook weer even. Dan zien we die 2 mannen. Met hout, vuur. Ze zullen die berg oplopen. En dan onder de stralende zon water meenemen op te drinken. De schrift die zegt ons, en zij gingen tezamen. Abraham en zijn zoon. Die berg oplopen. En eigenlijk. Niemand is meer bij hen. Isaac loopt mee. En Abraham loopt daar eigenlijk. Ja, alleen. Alleen. Persoonlijk. Die geloofbeproeving ging heel diep. De loopbrugging duurde heel lang. En die beproeving is heel persoonlijk hoor. Alles viel om Abraham heen weg. Hij kon nou niet meer praten met Sarah. Die zat thuis in de tent. Hij kon niet meer praten met zijn knecht Eliezer, hè, die in het 24e hoofdstuk uitzendt. En zo komen er momenten. Het leven van al Gods kinderen. Dat ze er totaal alleen voor staan hoor. Want God ontmoeten, dat is alleen ontmoeten. En dan valt alles je uit de handen. Dan heb je een vrouw, maar die kan je ook niet meer helpen. Dan heb je knechten en heb je hele nauwe vriendenbanden. Worden doorgesneden. Heel persoonlijk. Dat is een van die hele belangrijke kenmerken van een geloofsbeproeving. Dat doe je niet in groepsverband. Natuurlijk, we leren de gemeente Gods en de gemeenschap der heiligen. Maar als het om gaat, dan spitst je dat wel toe. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Abraham heeft dit persoonlijk geleerd. Dat alles om heeft. Alleen God bleef nog maar over. Hè. Dat is de weg die heerlijk gaat. Denk erom gemeente. Als we dan nog iets erbij hebben. We hebben nog
een ambt, of we hebben nog een fijne vriend, of we hebben nog... Wordt het geding niet voltrokken. God gaat de persoonlijke weg. Diepe weg. Lange weg. Persoonlijke weg. En dan tenslotte nog iets. En dat staat in vers 7 en 8. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide: mijn vader. En hij zei: zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei: zie het vuur en het hout, maar waar is het lam ten brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. Papa, wat gaan we daar nou offeren op die berg? En dan zegt Abraham: jongen, dat weet God alleen. Hij weet het, maar hij zegt, dat weet God alleen. En in de Hebreeuwse schrijf wordt dat uitgelegd dat hij wist dat God hem als het ware de doden zou opwekken. Maar ik lees hier toch iets in van de verlegenheid van Abraham. En eigenlijk is wat we nog eens lezen. Dat Abraham zelf ook geen uitweg weet. Dat Isaac hem geen goede weg eruit kan wijzen. Sarah al even minnen dat hij in die geloofsoefeningen de totale onmogelijkheid aan zijn eigen kant uitspreekt. Dat Isaac zegt: jongen, dat weet ik ook niet. Abraham. Alleen van God verwachten. Al zien het de onzienlijke. Kijk, dat is het derde, vierde element in die beoefening van dat geloof. Dat we erachter komen dat het alleen bij God vandaan kan komen. En dat we in onszelf hopeloze gevallen zijn en hopeloze gevallen blijven. Nou, dat zijn nou vier dingen die ik er zomaar heb gelezen. En misschien kunt u er eens over nadenken. Over de aard van de geloofsbeproeving. Dit leert de Heer echt zijn kinderen hoor. En dit kreeg gestalte. Die grote zaligmaker. Die heeft zich geofferd. Die is de weg gegaan van de kribbe naar het kruis. En dan komen we als vanzelf bij onze tweede gedachte. De overwinning van dat zaligmakende geloof. Maar eerst zal het orgel voor ons spelen. Psalm 138, het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord in trouw verheven. En wat daar verder voor 138 vers 2. de beproeving van het geloof, de aard van die beproeving, dus hoe diep ging dat? Tweede plaats de overwinning. En dat staat in de versen 9 tot en met 13. Die gaan we zo behandelen en die zijn ook gelezen door de schrijver van de Hebreeënbrief. En die heeft dit hoofdstuk ook gelezen, dat zie je wel meer in het Oude Testament, dat de schrijvers van het Nieuwe Testament, die dat Oude Testament hebben gelezen en voor ons hebben uitgelegd. Vers 9 tot en met 13, hoe legt nu de schrijver van de Hebreeënbrief dat voor ons uit? Ik ga een stukje lezen uit die brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 17 tot en met vers 19. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. Dus hebben we net over dat verzocht, hoe dat is. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geboren zoon geofferd. Tot welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, overleggende, dus Abraham overlegde, overdacht, dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Dus we lezen Genesis 22. En we houden van de uitleg van de Heilige Geest in Hebreeën 11. En wat zegt dan de Heilige Geest bij dit gedeelte? Wel, als ik dan lees, vers 10 tot en met vers 9 tot en met vers 13. Dan lees ik eerst in vers 9 en 10. En ze kwamen ter plaatse. Die hem God gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar. Hij legde het hout erop. Bond zijn zoon Isaac. Jongen van een jaar of 17, 18. Volkomen gehoorzaam. Net als zijn vader. Hij laat zich er ook op vastbinden. En legde hem op het altaar, boven op het hout. Heeft Abraham zo'n groot slagmes meegenomen. Pakte het mes. En houdt hem omhoog. En dan zal hij deze mes in de keel, steeds aan door. Op een plek waar dan gelijk het bloed wegstroomde. Zodat zo'n beest in één keer van het een op ander moment eigenlijk stierf. Dan zoekt Abraham ook dat mes en hij zet op de keel van Isaac. Want dat staat echt in de Bijbel. En de Hebreeën legt daar ook de nadruk op. Dat hij Isaac heeft geofferd. Overleggen dat God machtig was en uit de doden. Dus Abraham was zo ver. Dat hij inderdaad volledig gehoorzaam was om zijn zoon op te offeren. Het mes staat als het ware op de keel van Isaac. Daar moeten we eerst even over nadenken. Want als we dan weten dat Abraham dit heeft gedaan, hè? En dat we hier dus zijn gekomen bij de overwinning van dat geloof. Dan zou ik willen zeggen, wat is dit een machtige overwinning geweest. Dieper kunnen we toch bijna niet denken. En je het mes neemt op de keel van je enige geboren kind. En dat Abraham daartoe, dat zegt de Bijbel, daartoe volledig mee in wilde stemmen. Hoe hij ook aangevochten werd. Met die overwinning, dat is voor ons zo onpeilbaar groot. Ik heb eigenlijk God tegen de duivel, kijk, duivel hier nou. Dat is mijn kind, jongen. Ik heb dat vader, doet hij het. Schittert daar in die enorme diepte, de enorme kracht van dat geloof. Net als later bij Job. Ten slotte altijd de Heer Jezus. Want God heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Paulus in Romeinen 8 voor ons allen overgegeven. God zegt als waar tegen de duivel en tegen de wereld: Abraham ziet u het messen. En één keer zal er een zwaard zijn, staat ook in de Bijbel. Een zwaard ontwaakt tegen de man die mijn metgezel is. En hier wordt dat mes precies op tijd teruggehouden. Straks in de volheid der tijden heeft God zijn eigen zoon niet gespaard. Wat is Gods genade voor doemwaardige goddeloze mensen oneindig groot? We kunnen dat niet begrijpen wat er in de Bijbel staat. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. God heeft er werkelijk alles voor over gehad om zondaren de boodschap van heil te laten brengen. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. We zien als het ware in deze gezin een tafereel. Een schilderij. Wat zich eeuwen laten afspelen op de kruisheuvel Golgotha. En dat Gods gerechtigheid zo ver ging om nou zondaren te redden, dat hij zijn enige geboren zoon daarvoor gaf. Grote overwinning. De tweede plaats, vers 11. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham. En dan zie je, ben ik. Wat wijst dat nou op? Een grote overwinning. Een door God geschonken overwinning. Het geloof wordt beoefend. Het geloof wordt beproefd. En het geloof komt tot de overwinning. Hoe dan? Ons staat een sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. En de engel des Heeren, des Heeren Jezus. God grijpt in. En God schenkt die overwinning. En daarom hebben we nooit iets te schrijven op het onze rekening. Kom je helaas wel eens tegen, hè? Je goed bekeerde mensen, best bekeerde mensen, nog beter bekeerde mensen. En de een die heeft nog wat meer te vertellen dan de ander. Het is allemaal de geur van de oude mens. Hier doen we de geur van de vrije genade. Als Abraham straks met die jongen teruggaat, dan is het niet de grote beste Abraham. Dan is het alleen maar God die helpt in nood, is in Sion groot. Het kwam van Gods kant. Dat is ook iets wat de Heer zijn kinderen leert elke keer weer opnieuw. Wij kunnen ons er alleen maar uitzondigen en struikelen, omvallen. God raapt elke keer weer op. Kom bij hem vandaan. Hem alleen. Het is dus een hele grote overwinning. Het is een geschonken, een goddelijke overwinning. En dan in de derde plaats, vers 12. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En achter was een ram in de struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam dat ram en offerde hem ten brandoffer voor zijn zoon in zijn zoons plaats. Wordt daar op de Moria wel een offer gebracht. Niet van Isaac, maar van een ram. Een brandoffer. De Heer opent zijn ogen voor een ram en Abraham, die mag dat, die ram offeren. Die ram is natuurlijk een heenwijzing naar het grote lam Gods. Dat is een boodschap van de komende zaligmaker. In het brandoffer ligt ook de volkomen gehoorzaamheid. Want het brandoffer staat er expres bij. Die werden in Israël gebracht en dat waren offers waarin toewijding belangrijk was. Toewijding aan God en aan zijn zaken, aan zijn dienst. Dat zien we hier ook bij Abraham. Op de Moria. Geloof wordt beproefd en geloof overwint. De overwinning gaat met toewijding aan de Heere gepaard. Gehoorzaamheid ook aan zijn geboden. Niet met eigen wijsheid. Gehoorzaamheid. Zo staat Abraham met Isaac bij het offer. De rook gaat omhoog. Ze zien het waar die komende zaligmaker. En die verlost niet alleen, maar die vernieuwt ook tot een nieuw en een gehoorzaam leven. En tenslotte vers 13. Vers 12, vers 13. Dat wil ik ook zeggen, en dat is een vruchtbare, maar ook een overwinning die leerzaam is. Want Abraham hoeft zijn vrouw niet uit te steken aan die jongen. De Heere grijpt in. Maar eeuwen later, die grote, leerzame, ook voorbeeldige overwinning krijgt gestalte in het kruis van Golgotha. En daar wijst deze geschiedenis naartoe. Dat dat nou het ene en de volkomen middel aan Gods is en de mensen. Dat hadden we ook in 21 al gezien. Daar zei Sarah in de kerk des Heer. Is het niet Ismaël en Isaac allebei? Nee, zegt Paulus. Drijf de dienstmaagd uit. En dan zo. De kerk des Heer is met één heiland, één verlossende, dat is Christus. En al het andere is het niet. Ja, maar nee. Het is maar één zalig maken. We kunnen maar op één manier recht staan voor God. Door het oprechte geloof in Jezus Christus. En dat leert hij al zijn kinderen. Echt waar hoor, geweten. En in die overwinning moet toch iets gaan schitteren van de persoon van de zaligmaker. Dat je in al je noden, in je angst, in al je aanvechting, in alles wat je niet begrijpt, alles waar je ook niet bij kunt, dat die middelaar, die aan Gods recht heeft voldaan, dat hij gaat schitteren in de eerste plaats. In het evangelie. Gemeente, hij begint niet in ons hart. Hij begint in het evangelie. En daarom zijn we geroepen dat woord te lezen, te overdenken. En rond dat woord samen te komen. In de tweede plaats door de Heilige Geest die daarvoor het hart opent. Woord en geest. En in de derde plaats de Heer die door zijn genade dat geloof onderhoudt in die volkomen middelaar. Gods kerk leeft op de belofte Gods. Die in Christus Jezus ja en amen zijn goden tot eer. Heer, u hebt het ook beloofd. Tegen hoop op hoop. Zo ging Abraham zijn weg. En zo gaat de kerk des Heeren nog de weg door deze wereld. Tegen hoop op hoop. De overwinning van het geloof. En tenslotte nog de laatste gedachte. Moet even opschieten, verband met de tijd. Ja, het slotgedeelte van dit hoofdstuk. De versen 14 tot en met 19. Ik ga dat niet tekst voor tekst behandelen. Maar ik wijs er even op dat er staat dat de Heer dat Abraham zegt, of althans dat de hemel zegt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Kijk gemeente, in de versen 14 tot en met 19 zien we als het ware de uitkomst. En de schrijver van Genesis, Mozes, die zegt op de berg des Heeren, vers 14, zal het voorzien worden. Daar bedoelt die schrijver, daar bedoelt Mozes mee. Kijk, later, in de tijd van Salomo, wordt op die berg de tempel gebouwd. En die tempel, dat is een boodschap van Gods ontfermende genade in Christus. En weer later, in de volheid des tijds, heeft bij Jeruzalem, ook bij die bergen dus, dat kruis van Golgotha gestaan. En daarop was God in Christus de wereld met zichzelf voorzien. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. God werpt dat grote heil uit. Dat geloof van Abraham wordt beproefd. Dat geloof van Abraham dat behaalt overwinning. En dat geloof Abraham ontvangt ook de zegen. En wat is die zegen? Op de berg des Heren zal het voorzien worden. Zie je Abraham en Isaac daar staan? Kijk, zei Abraham, jongen. Hier komt in de toekomst een tempel. Hier komt in de toekomst een kruis. Naar dat kruis. Wat wij hier nog samen hebben gezien. Het zal volledig voltrokken worden. Dat God in Christus de wereld was voorzienende. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. En dan voegt de Heer eraan toe. En dan moet u even op letten. Dan wordt in dit gedeelte weer herhaald die belofte uit Genesis 12. Want dan lees je bijvoorbeeld in vers 18. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde die gij mijn stem gehoorzaam zijt geweest. Dus op de berg des Heren zal het voorzien worden. En in uw zaad. Dat is de belofte van de Messias. En de Messias zal komen, die zal een groot heilswerk tot stand brengen, een groot verlossingswerk. En dat grote verlossingswerk, dat zal voor heel de wereld gelden. En dat zal worden gehoord in de hele wereld. Dat zal uitgaan in de hele wereld. Niet alle mensen worden zalig weten, maar die boodschap gaat wel uit in de wereld. Als lief God de wereld gaat. Dat is de grote messiaanse belofte. In uw zaad. Eenmaal komt die Christus. Eenmaal komt die heiland. En dat zal op de berg des Heren worden. Daar bereikt God heil. En dan moeten we in de derde plaats nog even bij de zegen. Op de berg des Heren. Dus wat er in de toekomst zal gebeuren. Isaac. Zegt Abraham als waar tegen zijn zoon. Is de enige zaligmaker. En al die andere boodschappen van de Filistijnen, van de Egyptenaren en wat u allemaal niet hoort. In de wereld en in de kerk. Je komt overal allerlei theorietjes tegen en beschouwingtjes en redeneringtjes. Ja, maar kan toch zus, het kan toch zo en het kan toch bij die, het kan toch bij dit. Maar één heiland. Drijf de dienst maar aan die ene heiland die komt in de volheid der staat. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. Dat zullen wij niet zelf tot stand brengen. Dat zal God in Christus tot stand brengen. De enige naam onder de hemel. Kent u ook dat verlangen? Om met Thomas uw arme ziel te mogen toevertrouwen aan zijn doorboorde handen. Kennen we dat verlangen? Om uit de diepte die ene zalig maken over te houden. Of zijn dat allemaal theorieën en is dat allemaal ingekapseld in weet ik wat voor redeneringen ook. De Heere maakt zijn volk eerlijk. De Heere zal zijn volk oefenen. En die oefent ze tot op de middelaar. Deze is mijn geliefde zoon. Door ik mij wel baar. Jong en oud, bedenk dat toch. We leven veel te gemakkelijk. We doen net alsof de eeuwigheid nog heel lang duurt. Bedenk dat u voor God komt te staan. En alles buiten Christus heeft voor God 0,0 waarde. Alleen in Christus zijn we veilig. Want op de berg des Heren zal het voorzien. Daar komt het, Isaac. Jacob. Juda. Peres. Volk des Heren. Op de berg des Heren. Nergens anders. in Christus. Geen andere naam welke wij moeten zalig worden. Tweede plaats is dat zeker. God doet een eed. En als God iets onder een eedzwering belooft, dan zal het zeker. Het is de enige weg, het is de zekere weg. In die eiland gaan we zeker. Ligt de zekerheid in mij? Nee, natuurlijk niet. Moet ik zekerheid zoeken in mijn ambt of in mijn ervaring of weet ik veel wat allemaal? Gemeente, doe het alsjeblieft niet. Je komt er eeuwig mee om. God heeft een zekerheid gelegd in zijn Zoon. Het geloof kent maar ene zekerheid. Het is niet een zekerheid in onszelf, maar een zekerheid in een ander. De kerk des Heren leert het in die zalen, maar het vast het nergens anders in. Eigen krachten te verachten, waarop Jezus school geleerd. En dan tenslotte de enige, de zekere. En tenslotte ook de. Ja, vers 19, toen keerde Abraham weder tot zijn jongens en ze maakten zich op. En ze gingen samen naar Berzeba. En Abraham woonde te Berzeba. Wat wil ik nou zeggen? God houdt er geen bijzondere mensen op na. Abraham ging weer terug naar zijn bedrijf. Hij ging met Isaka weer in die tent wonen. En de Heere was zijn beschutting. Zijn loon zeer groot. Net bij de herden zei. Kindje in de kribbe gezien. Alom van die boodschap verteld. En toen weer teruggegaan naar hun beroep. Moeders in de keuken. Vaders op hun werk. Abraham in de tenten. Isaac bij zijn vader. En zo leidt de Heer zijn volk door de tijd. Stap voor stap. Naar die grote eeuwigheid. Pelgrim gemaakt. Pelgrim gebleven. Ten slotte de pelgrimstaf neergelegd. Om aan te komen in die stad die fundamenten heeft. En welke kunstenaar en bouwmeester God is. Drie opmerkingen. 1. Misschien zegt u ja, ja, mooi dominee, fijn dat u dat allemaal verteld heeft. Maar ja, ik heb dat geloof niet. Vriend en vriendin, jong en oud, zoek mij en leef, staat echt in de Bijbel. Ja, maar ik kan niet zoeken. Nou, dan wordt het tijd dat de Heer u dat leert, want dan is Hij gekomen om het verlorene te zoeken. Ja, maar ik ben geen Abraham. Nee, dat zijn niemand van ons. Maar wens je toch wel in de voetstappen van Abraham te gaan. Lees Romeinen 4 het slot. Deze dingen zijn ons opgeschreven om daarvan te leren. Misschien zeg ik heb de tijd nog wel. Dat ben ik toch dwaas. U doet allemaal of u morgen nog leeft en overmorgen. U doet er goed aan om te bedenken dat het misschien niet zo kan zijn. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Misschien zegt u, ik vind het zo moeilijk, zo moeilijk. Zou het dat wel voor mij zijn? Hele belangrijke vraag. Een vraag waar u heel persoonlijk ook een antwoord op moet leren. Een vraag die best wel veel met zich meebrengt. Genade is, geloof, zegt Luther, is een onrustig ding. Waar God zijn genade begint en waar God zijn genade uitwerkt, kom je er ook achter wie je bent en wie je blijft. Onwillig mensenkind. Daar is een mens zo gauw nog niet toe geneigd. En nu dat naar die worsteling. moet je nou naartoe? Jezelf, een ander mens. Is dat in de Bijbel lezen? Wat is niet verkeerd? Waar gaat het nou om in de Bijbel? Het gaat om een persoon. En al uw moeite, al uw vragen, weet dat hij een volkomen gewillig zaligmaker is. Die onwillige mensen nawandelt. En ik ga dat geheim niet voor u oplossen. Maar hij heeft geen lust in de dood en goddeloos. Maar daarin dat u zich bekeert en leeft. Misschien kent u iets van dat vreemdelingsleven. Dat is een grote weldaad. Heb u vanmorgen ook iets gehoord? Waar het misschien aan ontbreekt. Stond dat mes al op uw keel? En viel alles uit handen. Want denk erom. Van nature vechten mensen tegen. Van nature is het er totaal niet mee eens. Met de goddeloze wordt gerechtvaardigd. En dat uit vrije gunst. Die eeuwige God bewoog. Soms gaat de Heer wegen die we niet begrijpen. Paden die we nog nooit eerder hebben bewandeld. Opdat een soevereine genade overblijft. En we zullen eindigen in de eer en de roem van de drie-enige God die zich in Christus aan het verlorene weggeschonken. Tot de glorie van zijn naam. Amen. Slotzang, althans, de orgel zal spelen, psalm 105, het zesde vers. Psalm 145 en daarvan het zesde vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk en wat daar verder volgt. 145 vers 6.
verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.